Beste mensen,
welkom bij weer een nieuwe bijeenkomst over profetie. In dit geval profetie in de gemeente. Ik wil deze avond openen met het lezen van 1 Korinthe 14. Voor mij persoonlijk is dat het begin geweest van het avontuur en de zoektocht naar profetie. En daar staat, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van profetie. En eigenlijk is dat de tekst die mij heeft bewogen om daarvoor aan God te vragen om die gaven van profetie aan mij te geven. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Met feitelijk het streven, zoals het hier ook staat, naar die gaven, ook daadwerkelijk uit te bidden naar God toe. En dat heeft geresulteerd in een zoektocht, waardoor er een bezinningsgroep profetie is ontstaan en nu ook een netwerk bezinning profetie onder Missie Nederland, waarin mensen met verschillende achtergronden en ook wel verschillende opvattingen over profetie bijeen zijn. En zo hopen wij van elkaar te leren en ook door aan elkaar onszelf te spiegelen, ook juist met elkaar verder te komen tot dienst van het Koninkrijk van God. Ik wil deze avond openen met gebed. Vader, wij danken u. We danken u dat u altijd bij ons bent. Dat u ons uw woord heeft gegeven waarin zoveel staat. Wij leggen vaak accenten die door ons eigen leven komen, die ons aangereikt zijn. Maar laat u ons zien wat u van ons wilt. En zo dragen we deze avond aan u op en bidden u dat u weer voor ons uitgaat, zodat we u zullen volgen in de dingen die u wilt dat wij doen. Ik bid u ook al een zegen over deze avond, ook als door meneer Gert-Jan Brine gaat spreken over profetie in de gemeente. Laat dat tot zegen zijn voor uw koninkrijk. In Jezus' naam, amen. Nou, dominee Gert-Jan Brine.
Ja.
Ga maar even zitten.
Mag ik daar zitten?
Oh, ja, dat is beter. We gaan even wisselen, zeg ik. Dat is beter. Maar voordat je toch van start gaat,
ja,
toch nog even van, wat heeft jou nou bewogen om een doctoraatscriptie te schrijven over profetie in de gemeente?
Ja, dat is natuurlijk wel een goede vraag, denk ik. In mijn theologieopleiding moest ik uiteindelijk een doctoraal scriptie zoeken natuurlijk, een onderwerp ervoor. En mijn hoofdvak was gemeenteopbouw. En dat, ja, ik wilde iets bijdragen aan de praktische opbouw van de gemeente. En ik kom uit een kerk met een gereformeerde signatuur. Dus dan is dat ook wel een uitdaging om dat in je eigen omgeving te doen. Waarbij ik dacht van ja, het moet ook wel iets praktisch zijn. En voor mij had het ook wel iets, het moet iets van Gods geest zijn. Maar daar zal ik straks wel even meer over vertellen hoe het daarbij kwam. En in datzelfde jaar dat ik de scriptie heb geschreven, kwam ik ook in aanraking met de beweging New Wine. Die kwam voor het eerst naar Nederland, eigenlijk met een stuk onderwijs, predikantenretraite waar ik deel aan nam. En die legde van alles uit over hoe Jezus eigenlijk werkte in de kracht van de geest. En dat er ook gaven zijn. Nou, dat wist ik ondertussen als theoloog natuurlijk wel. Maar vooral de meer, wat we zouden kunnen noemen, bijzondere gaven van de Heilige Geest, zoals genezing, profetie, wonderen, klanktaal, die in mijn context eigenlijk onbekend waren, een beetje not dan. Daar kwam ik mee in aanraking. En een beetje wat Martien ook zei, van, je leest in de schrift dat dat er is, dat dat er was, laat ik zo maar zeggen. En ik kon nergens vinden dat het er niet meer zou zijn. Dat het ergens op zou houden. En dat we al die andere gaven wel deden, zoals leiderschap, barmhartigheid, dienen, onderwijs, maar die meer bijzondere niet meer. Dat had zodanig mijn aandacht en ook de praktische ervaringen mee, dat ik denk van hier wil ik wel een doctoraalscriptie over schrijven. Een studie van maken, hoe zit het nou met de Bijbelse gegevens, hoe was het in de geschiedenis, Maar hoe zou dat ook praktisch kunnen passen in een gemeente, een christelijk gereformeerde kerk van, waar ik zelf uitkom? En ja, hoe zou dat vorm kunnen krijgen? En vandaar die doctoraal scriptie.
Ja. En is er nog een speciale reden waarom je juist profetie hebt genomen?
Even kijken. Het was de eerste, zoals jij ook zei, van je las die tekst en bad toen eigenlijk ook om, dan wil ik die gave ook hebben van profetie. En tijdens die retretten was er ook momenten dat je daarvoor kon laten bidden, of ook zelf kon bidden. En naast de gave van genezing was dat profetie, zeg maar, de eerste gave waar ik dacht van, oké, okay, die zou ik wel willen ontvangen. En tijdens die retretten maakte ik daar ook wel kennis mee wat dat betekende, ook persoonlijk, dus dat heeft mij ook wel persoonlijk geraakt daarin. Dus dat, nou, dan gaat hier het worden.
Nou, boeiend.
Ja.
En dan zeg ik, steek van wal.
Is goed.
Wat ik wil zeggen vanavond.
Is goed, ja. Heb ik voor jullie gevoel een beetje te ver af, of niet?
Dan
stiekem
dicht van mij.
Jullie voor mij wel. Ja. Ik kom wel dicht. Oké. Ik ga zeker wat zeggen over de profetie in de gemeente. Ik vertel dat dan voornamelijk vanuit mijn achtergrond. Dus een gereformeerde achtergrond. Een christelijk gereformeerde. Specifiek te zijn. Maar ik wil even iets vertellen ook over hoe het zover gekomen is. Zodat jullie weten wie ik ben. En die geschiedenis, daar, als ik dan terugkijk, dan zie ik wel in dat God daar, zeg maar, op zijn wat verborgen manier aanwezig is geweest en dingen heeft geleid. En mij ook wel verleid heeft tot dingen, als ik het zo mag zeggen. Maar dat komt zo meteen wel terug, denk ik. Als rode draad, toen ik hier eens over nadacht, van wat moet ik nou vertellen, als rode draad... is het eigenlijk voor mij, als het gaat over profetie, de slogan van de Olympische Spelen, van meedoen is belangrijker dan winnen. Tenminste, dat was vroeger zo, hè? Nu is winnen wel heel belangrijk. Maar meedoen is belangrijker dan winnen. En als ik een aantal teksten noem uit de Bijbel, dan zeg maar die voor mij wel richtinggevend daarin zijn, dat is uit 1 Korinthe 12, vers 7. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. En met name dat zichtbaar aan het werk zijn. 1 Korinthe 12 vers 11. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Dan de tekst die Martin ook las. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. En tenslotte 1 Korinthe 14 vers 26. Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel iets bij. Een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting, een klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Dat zeg maar een beetje het overal over de gave van de geest. En de gave van profetie heeft daar dan zijn eigen plekje in. Waarbij ik, ja, als je het hebt over profetie, zou je kunnen zeggen dat is het woord van God ontvangen. En dat ook doorgeven. Dat kan op ontzaglijk veel verschillende manieren. En dat gebeurt natuurlijk eigenlijk overal waar het woord van God sowieso klinkt. Waar de Bijbel open gaat. En waar het ook wordt doorgegeven. Nou, in onze traditie, met name de gereformeerde traditie, werd profetie uiteindelijk daarop toe beperkt. Dat is preken en uitleg van de preek. Van het woord van God. En dat is profetie. En daarbuiten hebben we dan geen bijzondere openbaringen in. Ik denk dat het wat genuanceerder ligt. Inderdaad, dat het woord van God de kern is, maar dat in de Bijbel zelf ook allerlei andere vormen al aangegeven worden waarin God tot mensen kan spreken. En ook zijn woorden kan doorgeven via mensen aan anderen. Persoonlijk heb ik wel ontdekt dat eigenlijk God op verschillende manieren spreekt, op verschillende niveaus zou je ook kunnen zeggen. Allereerst één op één met ieder mens. Dus dat je zelf de stem van God verstaat. Zoals Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. Dat is niet één die stem hoort en die de rest meeroept. Maar ieder die in Jezus gelooft, kan de stem van de herder leren verstaan. Daarnaast is er het Gods stem verstaan voor een ander. En in de Bijbel heb ik het dan eigenlijk over de gave van profetie. Waarmee je een ander kunt bemoedigen, kunt opbouwen, kunt troosten. En tenslotte zou je kunnen zeggen, heb je nog de bediening van een profeet. En met name heeft hij de taak om gemeenteleden toe te rusten. In het leren luisteren en het leren gebruiken van die gave van profetie. Als ik naar mezelf kijk, van wat heeft God eigenlijk in mijn hart gelegd als het gaat om die gaven van profetie. Maar dat geldt denk ik ook voor al die andere gaven. En ik noem dat al even in die teksten. Dat is dat de veelkleurige en zeg maar, overweldigende genade van God, dat die echt zichtbaar en merkbaar en hoorbaar wordt in en vanuit de gemeente van Jezus Christus. Dus dat het niet alleen maar mooie woorden zijn om naar te luisteren, te overdenken. En, ja, maar dat je echt concreet merkt dat God vandaag ook leeft en aanwezig is. Het tweede, wat zeg maar daarin persoonlijk voor mij wel belangrijk is, dat zoveel mogelijk mensen daarin betrokken worden. In de gemeente. Eigenlijk iedereen, zoals de schrift ook zegt. En nou, het past wel bij mij, denk ik, om mensen daartoe uit te nodigen en ook uit te dagen om daar stappen in te zetten. En het derde, en is een soort korte slogan, van, want hoe doe je dat nou in de praktijk? En eigenlijk is dat small, smart en simple. Dus hou het klein, doe het op een slimme manier en hou het eenvoudig, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Iets over mijn persoonlijke achtergrond. Opgevoed en opgegroeid in een predikantengezin in het midden van de christelijke gereformeerde kerk, om dat zo maar te zeggen. Ik weet niet wat voor beeld jullie daarbij hebben trouwens, van de christelijke gereformeerde kerk. Van zeg maar heel behoudend, zwarte kousenkerk, jurken, hoedjes en psalmen op hele noten, tot ook heel vlot, iedereen eigen tijd gekleed, met tegenwoordig ook allerlei vormen van muziek en uiting. Nou, ergens in die middenmoot, daar bewogen wij ons. En als ik naar mijn ouders kijk, die waren voor mij wel een voorbeeld van absoluut vertrouwen in God als vader. En in dienstbaarheid aan de kerk van Jezus Christus. En van jongs af aan liep ik daar eigenlijk gewoon in mee. En ik deed mee aan al die leuke kerken. Activiteiten op kamp en catechisatie en club en de SOS en alles van de kerk. En dat was ook een beetje de sociale omgeving. Na mijn middelbare school ging ik voor een studie voor leraar lichamelijke opvoeding. Andere tak van sport, om het zo maar te zeggen. Maar dat heb ik ook afgemaakt. Ik heb ook een jaar les gegeven op de middelbare school. En nou ja, aan het begin noemde ik het al even, die slogan van de Olympische Spelen, meedoen is belangrijker dan winnen. En nou, ik wil niet zeggen dat dat daar gevormd is, maar dat is wel een soort eikpunt, denk ik, voor mij. Ja, dat God, zeg maar, mij gebruikt zoals ik, nou ja, bedoeld ben, of in ieder geval gevormd ben. Ook door die opleiding. En ik zie dat ook nog wel terug in mijn manier hoe ik met profetie omga, hoe ik daar tegenaan kijk. Sommige mensen zouden het misschien wat nou ja, niet al te heilig vinden, zo'n uitdrukking. Maar als ik zeg dat het is eigenlijk een soort spel wat je kunt spelen. En dan is het belangrijker dat je het spel met elkaar speelt van profetie, dan dat er geweldige uitkomsten zijn en dat mensen op een podium komen. En op een, nou ja, zeg maar daar ook de egaars allemaal voor krijgen. Dus ik vind het leuk om jongeren en volwassenen uit te dagen om in dat spel met God te stappen. Tijdens dat eerste jaar van leraarschap wist ik mij geroepen om toch predikant te gaan worden, theologie te gaan studeren binnen onze kerken. En dat is ook gelukt. En ja, hoe komt dat dan zo? Op een of andere manier was ik misschien meer onbewust dan heel bewust gefascineerd door het werk van de Heilige Geest. En, nou ja, en als je dan als predikant begint, dan heb je die intredepreek. En nou, daar had ik een mooie tekst voor bij gekozen. En dat was de tekst uit 1 Petrus 4, vers 10. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaalt. Ja, zo'n tekst, dat kies je denk ik samen met God. Tenminste, dan heb ik dat wel ervaren. Het is niet zozeer dat ik een ervaring heb van God gaf mij die tekst en dat was het helemaal, maar dat was in een soort samenspel, denk ik. En dat paste ook wel bij mijn... waarvoor ik mij geroepen wist in de gemeente om iedereen daarbij te betrekken en die genade van God te ervaren. Niet bevroedend dat als ik nu terugkijk, daar eigenlijk zo'n beetje alles in zit, dat ja, hoe God mij tot nu toe gevormd heeft daarin. Je zou bijna kunnen zeggen, het was wel een soort profetisch woord wat ik over mezelf heb afgeroepen. En wat God tot aan het vervullen is, om het zo maar te zeggen. En tenslotte nog over die persoonlijke achtergrond. Want ik was ook van mening dat, zonder tekort te doen aan alle andere kerkgemeenschappen in Nederland, maar dat de christelijke gereformeerde kerk wel bij uitstek de kerk zou moeten zijn waarin met name over de gaven van de geest, maar zeker ook de gaven van profetie, dat er ruimte voor zou moeten zijn. Ik weet niet wie van jullie CGK-achtergrond heeft, wortels, roots, wat dan ook. Dus dan weet je dat een van de kenmerken van de christelijke gereformeerde kerk van oudsher is dat het gaat om de, zeg maar, vooral de gewone man in de straat, maar ook over de persoonlijke geloofsbeleving. En dat wordt dan de bevinding genoemd. En de persoonlijke relatie met de Heer. En zeker in heel, zeg maar, behoudende kringen, dan werd het ook wel zo verteld in bekeringsverhalen, en dat iemand een versje had, of een woord had, een bijbeltekst, dat het leven erg raakte. Dus ik dacht van, ja, als er een kerk is waar dit een plek zou moeten kunnen krijgen, dan zou dat die kerk moeten zijn waar ik dan toevallig in geboren ben, in dat predikantsgezin. Dat was een beetje de aanloop daartoe, om ook verder te gaan met dat onderwerp van de profetie. En als ik dan jullie meeneem in wat heeft me daarin dan beïnvloed? Want het is niet allemaal dat het allemaal van God komt aanwaaien en dat je achter je bureau zit en dan valt het allemaal op zijn plekje. En dan begin ik maar gewoon als thuiswedstrijd binnen de christelijke kerken, waar wijle professor Versteeg en ook professor Floor, die hebben toch wel baanbrekende boeken geschreven over het werk van Gods geest, de gaven van Gods geest. Wat ook, zeg maar, binnen kerkelijk Nederland volgens mij ook wel behoorlijke invloed heeft gehad. Waar ik ook gewoon tijdens mijn studie ontzettend veel aan heb gehad qua bijbelonderwijs en qua bijbeluitleg. Daarnaast heb ik al iets verteld over mijn opleiding hoofdvak gemeenteopbouw. Wie dat nog weet, er waren tijden dat ook in Nederland ronden deed, gemeenteopbouw. En dat begon allemaal met Christian Schwarz uit Duitsland, met natuurlijke gemeenteopbouw. Die had ook veel over de gaven van de geest en de gavencursus. Ook daar heb ik dingen vanuit meegenomen. De Alpha kwam naar Nederland, met onder andere het weekend over de Heilige Geest. Nou, dat was toch wel een dingetje, zeker in de kerken van gereformeerde signatuur. Heel inspirerend en ook daar weer iets meegenomen over dat werk van Gods geest. Stel je al, in 2000 kwam die wine naar Nederland en daar ben ik bij aangehaakt. En dat ging wel specifiek over onderwijs van het Koninkrijk van God, wat Jezus niet alleen verkondigde, maar wat hij ook deed met in de kracht van de geest, met eigenlijk het ontplooien van alle gaven van de geest in zijn bediening. Met daarbij dat bijzondere accent dat hij dat deed als mens die alles wat maar aan God relateerde had achtergelaten, zoals Filippenzen 2 dat zegt bij zijn hemelse vader. Enige uitzondering is dat hij niet zondigde, geen zonde kende. En Maar voor de rest was hij net zo afhankelijk van het werk van Gods geest als wij vandaag de dag zouden zijn. Nou, in dat New Age onderwijs zat ook echt gewoon een stukje praktijk. Ik heb niet alleen gezegd van, nou, we vertellen jullie daar veel over. Maar we gaan het ook doen. We gaan zingen in klanktaal, spreken in klanktaal. We gaan bidden voor genezing, onder handoplegging. Zoals Jezus dat ook deed. Niet van, Heer, wilt u, maar zeg maar echt met een bevel. In de naam van Jezus. En er werd ook geprofeteerd. Profetisch gebed. Er werd woorden van bemoediging over je uitgesproken. En je werd er zelf ook in meegenomen om dat te doen. En zoals ik al zei, dat was voor mij ook al een bijzonder moment. Dat op een gegeven moment iemand uit Engeland, twee mensen uit Engeland zelfs, woorden over je uitspraken. Waarvan ik op dat moment dacht van, hallo, wacht even, dit weet niemand. En zelfs mijn vrouw wist dat niet. En dat raakt ook iets aan wat heel diep in mijn weg zat. Een diep verlangen. Waarvan ik dacht van ja, maar dit weet God alleen. Hmm. En dat daar ligt. En dat het eigenlijk nog steeds niet tot zijn doel is gekomen. Maar in die woorden werd dat zo duidelijk benoemd. En ook zo bemoedigend en uitnodigend. Dus dat was voor mij echt wel van, oké, als dit, nou, dan, dus ik was eigenlijk bijna overstag. Bijna. Want dan vertel ik ook iets over nou ja, hoe dat dan bij mij ging uiteindelijk. En dan moet je zelf ook nog veranderen. Hè? Want zeg maar, het ene moment gebeurt dit. En een ander moment tijdens die conferentie dacht ik van, ja, je moet wacht even. Wie heeft met die gasten gepraat? Dit is zo doorgestoken kaart. Dit is, ik klopt gewoon, ja, we worden gewoon flink voor het lapje gehouden. Dus het ene moment zat ik echt bovenin en heel dicht, wow, geweldig. En het volgende moment ging die trein zo denderend naar beneden. En ik dacht van, nou, weet je, nog even, we gaan gewoon uit. Dat is gewoon, je wordt gemanipuleerd waar je bij staat. Dus het was heel raar om dat te ervaren. Van nou, helemaal geweldig tot bang. En we zijn gebleven, ik ben gebleven. Ik merkte ook weer dat nou, die skepsis die verdween toen ook weer. En van ja, nee, dit is wel wat de Bijbel ons leert. En daar hou ik me aan vast. En ja, eigenlijk is dat, die skepsis, zeg maar, op die manier is nooit meer teruggekomen. Dus dat was wel een leerschool. En ik heb wel de nodige bloepers gehad, maar. Twijfelde aan, ja, eigenlijk niet. In datzelfde jaar 2000 ging ik die doctoraalscriptie schrijven. Ik dacht van ja, dan moet ik ook maar eens achter mijn bureau gaan bedenken. Hoe zou dat kunnen functioneren in onze christelijke middenkerk? Waar ik predikant was en hoe ik alle dingen deed en zo. Dus, een leuke scriptie geschreven. En voldoende cijfer voor gehaald, dus daar was ik ook helemaal blij mee. Maar het focuste wel erg op gemeenteprofetie. En er zijn nog wel andere vormen van profeteren, denk ik, ook in de samenleving. Maar dit vooral, hoe functioneert dat nou in een gemeente, groot of klein, en rond die samenkomsten ook. En hoe is dat geborgd in die gemeente? En het mooie vond ik dat wel samenkwam van en die scriptie en dat New Wine verhaal, omdat New Wine bood mij daarin, een ruimte, met name conferenties, maar ook in de gemeente waar ik toen stond, om daarmee te gaan, nou, noem het, oefenen, experimenteren, te gaan leren. Want ja, het stond er dan allemaal wel, en ze hadden het wel voorgedaan, maar dan moet je toch gaan ontwikkelen. We zijn begonnen in die gemeente toen met een aantal mensen, om eens in zoveel tijd samen te komen, en stil te zijn, te luisteren naar God, woorden van bemoediging met elkaar te delen. Later werden dat ook workshops die ik ging houden gebedsteam, ministrycursus gevolgd, dat we ook na de diensten gingen bidden voor mensen. Gebedspastoraat, waarin we zeg maar, in een 1-op-1 sessie of 2-op-1 sessie met mensen naar momenten keken in hun leven en ook ons afvroegen van Heer, wat wilt u zeggen op dit moment? Wat is uw licht daarover? En daar hebben we gewoon heel mooie, bijzondere momenten in meegemaakt. Waarin we ook echt wel gezien hebben dat God spreekt. En hoe vaker ik dat deed, hoe meer ik telkens ervoor van, het probleem ligt niet bij ons. Of het probleem ligt niet bij God, het probleem ligt bij ons. God is bereid om te spreken. Als een vader voor zijn kinderen zorgt, zoals Psalm 103, ik als vader vind het leuk om even met mijn kinderen te praten, zeker nu ze wat uitvliegen en elke keer als ze thuis komen, dan sta ik al bijna bij de deur. Vroeger hadden we een hond, dus nu sta ik er. Maar ik heb ondertussen afgeleerd dat ik dat niet moet doen, want zij komen na een drukke week thuis en willen even rust en die willen niet een vader die dan ook weer het hen van het lijf vraagt. Dus ik moet me dan even een beetje inhouden. Maar dan vind ik het altijd heerlijk om te horen wat ze bezighoudt en om samen te communiceren. En ik denk dat God dat ook wil. En dat hij niets liever wil dan dat wij tijd nemen om te luisteren naar zijn stem, naar zijn vragen, ook te delen wat in ons hart leeft. En ook hem te vragen van, maar wat houdt u bezig? Wat wilt u? Goed, het New Wine heb ik een aantal jaren echt gewoon, zeg maar, geleerd, ontdekt. Maar uiteindelijk merkte ik, het bleef een beetje rond in het luisteren naar God. En we noemden het wel gaaf om profetie elkaar bemoedigen, maar ja, eigenlijk kwam ik voor mijn gevoel niet zoveel verder. Terwijl ik dacht, er zou toch nog meer moeten zijn. Ja, als je dat leest in de Bijbel met dingen die echt uitgesproken worden en profetieën die meer inhoud hebben. Toen kwam ik via deze profetische bezinningsgroep in aanraking met Arlene Westerhof uit Amsterdam, God's Embassy. En ik merkte van oké, daar zit veel ervaring. Die zijn stappen verder en die hebben ook zo'n cultuur. Want dat is helemaal eigen. Dus ik dacht oké. En ik hoorde dat zij een profetenschool hadden. Dus ik als christengereformeerde jonge predikant heb mij ingeschreven voor een profetenschool van een wel stevig charismatisch, behoorlijk club. Kerk. Jongen, dat was voor mij, als gereformeerde was dat even een cultuurshock. Van, hoe doe je dat? Dat ging dus anders qua onderwijs zoals ik dat gewend was. Dus daar moest ik zeg maar behoorlijk aan wennen. Het was zeg maar allemaal goed, maar het was anders. En dat kon ik wat moeilijk plaatsen voor mezelf. Van hoe vorm ik dat nou in mijn eigen denken? Maar wat me wel ontzaglijk daar geholpen heeft, is dat we zeg maar, op zaterdag 's morgens onderwijs kregen en 's middags gewoon een groot blok praktijk. Daar ben ik wel vet in uitgedaagd. Om echt uit te stappen, vertrouwen dat God woorden geeft. Dat had weer van dat speelse, van ja, hoe ik ervaar hoe God ook al in met mijn leven, in mij omgaat. Een stukje humor daar ook wel in van God. Daar heb ik qua praktijk en wat voor dingen je dan ook nog verder kunt doen. En ook hoe je dat dan borgt met een aantal handleidingen, voor richtlijnen voor hoe je dat toetst. En hoe je niet uit de bocht vliegt en dat je aanspreekbaar bent in een gemeente. Dat heeft praktisch ontzettend veel bijgedragen. En daardoor ben ik weer behoorlijk stuk gegroeid. Als vervolg daarop kwam in aanraking met Nederland Zoekt. Ron Becker heeft daar een vorige keer iets over verteld. Met een profetische leergang ook over profetie. Daar gebeurde eigenlijk precies een beetje het omgekeerde. Dat voelde als onderwijs weer heerlijk thuiskomen. En zo doen wij dat, zeg maar, in onze gereformeerde kerken. Zo past dat bij mij, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar dat voelde weer als thuiskomen. En daar zat ook wel praktijk in. En er zaten ook voldoende uitdagingen in voor mij, daar kon ik ook in groeien. Maar dat was minder stormachtig groeien, zeg maar, en uitgedaagd worden als in die charismatische profetenschool. Dus je zou kunnen zeggen, daar is ook zeg maar, dat inhoudelijk stuk weer een stukje bijgegroeid. Dat heeft mij ook bijzonder geholpen. Ook weer met dat toetsen, die richtlijnen. Hoe borg je dat in de gemeente?
En met name ook, en dat was ook wel wat ik daar zocht, van ja, hoe maak je nou dat tot een bepaalde cultuur in je gemeente? Want ik had ondertussen door dat je kunt dat wel een beetje doen met een aantal mensen die daar ook in geïnteresseerd zijn en Gods stem ook willen horen en ook meegaan naar Nieuwbaai of naar allerlei conferenties en opwekkingen en zo. Maar het was mijn verlangen dat dit gewoon business as usual zou zijn in de gemeente van Jezus Christus. Naast al die andere gaven. En dan dus ook nog over genezing en wonderen en klanktaal. Dat mag er dan ook nog in meekomen. Maar het is wel mijn verlangen om dat als cultuur te laten groeien. En dat merk ik bij zo'n charismatische beweging. Daar is het, die zijn ermee opgegroeid. Die krijgen dat met de fles in. Nou, wij krijgen andere dingen met de fles in. Nou, dat je die dingen niet deed. En dat je andere dingen juist wel deed. Nou, en dat is eigenlijk de zoektocht waar ik momenteel nog behoorlijk in bezig ben. Van hoe verander je nou zo'n gereformeerde cultuur, waarin vooral ook het woord van God, de Bijbel, de uitleg daarvan centraal staat. En dat onderschrijf ik ten allen tijden. En dat blijft ook centraal. En dat is ook de bron en de norm voor profetie. Om het te toetsen. En je zou kunnen zeggen, met Bijbelwoorden zit je bijna altijd goed. Hè? Dus dan zit je wel heel dicht bij de bron. Maar dat is dan tegelijkertijd, vind ik zelf ook wel een beetje de Achilleshiel van de gereformeerde traditie. Dat we het ook dan alleen maar beperkt houden tot het woord van God. Terwijl het woord zelf in alle duidelijkheid zegt dat God ook op andere manieren spreekt. En dat hij daar niet mee is gestopt. In welk jaartal dan ook. Of naar welke grote synode in het verleden dan ook. Dus dat is wel een uitdaging om dat, zeg maar, die cultuur geïntroduceerd te krijgen. En ik besef, dat is ook wat Nederland Zoek, zeg maar, leert. Ja, daar gaat 5 tot 7 jaar overheen voordat je iedereen daarin meegenomen hebt om een beetje iets van de cultuur tot stand te brengen. Dus, lange termijn. Als ik iets vertel over ervaring in de gemeente, wat ik de tijd had in de gaten. Ja. Hoe lang heb ik nog?
Ik denk nog 10 minuten.
Nog 10 minuten, oké. Okay. Vertel eens even wat over ervaringen in de gemeente, waar ik nu zit, dat is dan in de hoofddorp. Zo'n scriptie schrijven is leuk, allerlei boeken erover lezen, en internet afstruinen en weet ik veel allemaal wat. Je kunt zo ontzettend veel lezen en leren over profiteren, maar uiteindelijk moet je het ook gewoon gaan doen. Daar is de gemeente dan een leerplek voor. En dat is niet omdat ik dat nou zo leuk vind, of omdat ik daar nou een scriptie over heb geschreven en vind dat het dan ook mijn werkelijkheid moet gaan worden. Maar omdat ik denk dat dat gehoorzaamheid is aan wat we lezen in de schrift en wat Jezus vraagt van mensen die hem volgen. Om ook in de kracht van de geest hem daadwerkelijk ook in die meer bijzondere gaven van de geest te volgen. Hoe ben ik daar mee bezig geweest en nog mee bezig? Allereerst stelde ik al iets over dat leren luisteren naar Gods stem, leren stil te worden, te ontdekken van ja, op welke manier spreekt God eigenlijk tot mij? Sommigen ontvangen dromen en dan denk ik van Heer, dat wil ik ook, want het klinkt wel heel mooi, maar dat is nog niet steeds niet gegeven op een of andere manier. Maar er zijn ook andere manieren in beelden te zien of teksten te horen, bijbelteksten in te krijgen, liederen. Ik ken mensen die heel veel liederen luisteren, veel zingen, misschien iets minder bijbel lezen. En die krijgen zeker in de beginfase doorsnee genomen vaak een lied te winnen dan een bijbeltekst. Terwijl ja, ik als predikant zoveel bijbel lees dat, nou ja, als ik dan luisterde samen met anderen, dan kwam er altijd wel een bijbeltekst of zo. He, mijn ervaring is in ieder geval, maar dat kan voor anderen ook weer anders zijn, maar mijn ervaring is in ieder geval dat God dan daar kan aansluiten waar, waar jij in ieder geval de connectie met hem hebt. En als dat in liederen is, sommige mensen zijn ook heel visueel ingesteld, anderen zijn veel meer denkers. En sommigen zien allemaal dingen in de natuur en dan kijk ik en denk van ja, het is natuur, ja, ja, ik zie er niks in. Maar anderen zien daar ineens hele mooie dingen in. En daar kan ik van genieten. En dat vind ik ook mooi om dat, zeg maar, naar voren te roepen en naar boven te roepen. Om zo ook naar Gods stem te luisteren. Wat mij en andere gemeenteleden daar denk ik ook wel heel bijzonder in heeft geholpen, is in al die jaren dat ik al die boeken heb gelezen en zo, heb ik één boekje gevonden waarvan ik vind dat dat een super handzaam boekje is, leerzaam, bijbels gefundeerd, zonder dat het echt droog wordt of zo. En voor mij is dat het boekje van Hanneke van Dam, Gods stem horen, waarin ze in hele korte stukjes alle vragen die rond profetie eigenlijk kunnen spelen, hoe is dat nou te luisteren naar God, en wanneer hoor je het wel goed en wanneer niet. En, nou, dat was zo praktisch, met ook vragen daarbij en toegankelijk. Dus dat is wat ik mensen in mijn gemeente heb aangeraden, van oké, ga dat eens lezen. Mensen in het gebedsteam eerst, laten we ook in de kerkraad. Mensen gaan ook spontaan aan elkaar doorvertellen, van oh, dat moet je eens lezen. En soms krijgen we ook mooie verhalen van terug, van mensen die zeggen, nou, ik ben ermee aan de gang gegaan. En op een gegeven moment legde God gewoon iets op mijn hart, en dat heb ik dan maar gedaan. En dat kwam zo'n mooi verhaal uit. Wat we ook gedaan hebben in onze gemeente is dat ik samen met de kerkraad ook een boekje heb doorgenomen, een jaargang over de bijzondere gaven van de Heilige Geest, 9 gaven zoals in 1 Korinthe 12 voorkomen, en ook al die dingen over genezing en klanktaal en wonderen en profetie, gewoon maar eens alle vragen gedeeld en ja, wat zegt de Bijbel nou over, en uiteindelijk ook over profetie en ook gezegd van nou, zouden we niet een moment kunnen creëren in de dienst waarin we, dat noemen we niet profetie, maar woorden van bemoediging delen. Nou, dat vonden ze ook wel een goed idee, niet wetend wat hen en mij boven het hoofd hing natuurlijk. Want nou ja, we hadden onderwijs over gehad en gelezen, dat is bijbels. Alleen hoe het in de praktijk werkt, ja, ik had er wel ervaring mee, maar ook niet zo in een dienst en wat er dan gebeurt. Dus we vonden dat een goed idee. En we zeiden, nou oké, we hebben een paar richtlijnen van toetsen, hoe je dat doet. En we hadden ook afgesproken van, nou, we laten niet iedereen zomaar woorden inleveren en zo. Maar mensen van het gebedsteam hebben daar onderwijs over gehad, leren dat ook, bidden ook al zo. Dus laten we hen vragen om een week van tevoren tijd te nemen om naar God te luisteren over woorden van bemoediging. Of beelden, of een droom, of wat dan ook. Nou, dus en ik deed dat ook, zodat je ook gewoon duidelijkheid hebt en mensen mee kunt nemen, maar ook gelijk toezicht hebt. Dat je weet wat voor vlees je in de kuip hebt, om het zo maar te zeggen. Mensen ook aanspreekbaar zijn. En ook dat we zeggen van nou, we kunnen ook naar de gemeente duidelijk maken dat we wel als kerkraad het ook willen toetsen. Dus dat we het niet zomaar erin gooien en dan maar zien. Maar dat we, nee, dat het ook toetsen. Dat is ook een bijbels gegeven. En we hadden afgesproken, die week konden ze dat inleveren bij mij. En dan deelde ik dat met de houding van dienst. En dan praten we daarover van, ja, wat denk je? Kan dit wel, kan dit niet? En goed, ik had er wel wat ervaring in van wat voor woorden en beelden dat konden zijn. En die ouderling van dat moment eigenlijk niet. En iemand had een beeld bijvoorbeeld van een vogel met 1 pootje. Ja, en hij zei, ja, Gert-Jan, hoe moet ik dit nou toetsen? Hè? Wat toetsingscriteria van brengt het je dichter bij Jezus? Komt het van de Heilige Geest? Komt het van jezelf? Komt het van de Satan? Ja, ja. Komt het overeen met zoals God zich openbaart in de Bijbel? Past het bij het karakter van God? Is het liefdevol? Ja, een vogel met 1 pootje. Nou, eigenlijk kon je op geen criterium zeggen van, ja, klaar, vink. Aan de andere kant, het is, je zou bijna kunnen zeggen, het is een heel neutraal beeld. Er kan van alles mee. Hè? Het is niet dat mensen daar ineens van schrikken, van een vogel met 1 pootje, wat is dit voor engst of zo. Dus ik zei, weet je, laten we het gewoon maar het voordeel van de twijfel geven. En ik heb wel raardere beelden voorbij zien komen, dus laat het gewoon maar doen. Nou, dat vond hij akkoord. Hij vertrouwde me op mijn groene ogen, groene geest. En nou, in die dienst hebben we ik geloof een vijftal woorden gedeeld voor het eerst in onze gemeente. Dat was natuurlijk wel een beetje spannend. Achteraf bleek dat op al die vijf woorden reacties zijn gekomen. Met name het woord van het beeld van het vogel met één pootje. Dat sloeg meteen in bij iemand in de gemeente. En er zat een heel mooi, bijzonder verhaal achter. Dat heeft ook nog een vervolg gehad. Wat best wel het een en ander teweeg heeft gebracht. Bij iemand in de buren. En het was wel heel bijzonder. Dus er was een tijd, als je ons in de gemeente vroeg, van vertel eens over het beeld van de vogel met een pootje. Nou, bijna iedereen kon daar wel iets over vertellen, dat was wel bijzonder. Dus zo hebben we ontdekt dat God daar ook in spreekt. En dat doen we nog met enige regelmaat. Een keer 6-8 weken. Soms zit er iets langer tussen. En dat is een manier om daar aan te wennen. Blijven gemeenteleden dat lastig vinden, moeilijk vinden en niet begrijpen. En dat kan ik ook begrijpen, want dat is niet gewoon, dat is niet onze cultuur. Dus dat moeten we ook accepteren met elkaar, dat niet iedereen daar gelijk juichend vooraan staat van gaan we dit elke week doen. Maar ook zeggen van daar hebben we ook wel eens discussies over. Daar komen we ook niet altijd uit en zeggen dan doen we maar agree to disagree. We zijn het eens dat we het oneens zijn. Maar kunnen we nog samen verder? Ja, dan kunnen we gelukkig weer samen verder. Wat we dan ook wel gedaan hebben, is met het gebedsteam een avond gepland om dan woorden van bemoediging van God te vragen voor bijvoorbeeld onze kringen. We hebben aardig wat kringen in onze gemeente. En dus hebben we tijd voor genomen, dat opgeschreven, dat ook aan de kringleiders gegeven. Die hebben dat weer gedeeld in hun kring en die hebben de respons ook weer aan ons teruggegeven, dus dat is ook weer bemoediging. En ik denk dat we toen 13 kringen hadden, en was eigenlijk één kring waarvan ze zeiden, het zijn mooie woorden, maar niet echt dat ze zeggen, jongen. Hè? Maar de andere kringen hadden eigenlijk allemaal wat ieder een bijzonder verhaal te vertellen. Dat is eigenlijk een beetje hoe we bezig zijn om te kijken hoe kunnen we dat integreren in onze gemeente. In de naloop van Nederland Zoekt is er nu ook een profetische leergroep van mensen die daar nog iets meer onderwijs in krijgen en daar ook verder in kunnen groeien. En we hopen dat de komende jaren allemaal nog wel een beetje doorgroeit. Mijn gevoel is dan nog een beetje in de kinderschoenen. En we zijn een beetje aan het ruiken. We merken ook de moeite die mensen ermee hebben. Het verlangen wat mensen ernaar hebben. We merken momenten dat God inderdaad spreekt via het woord. Of dat het gewoon ook voor zover wij weten dan geen reactie op komt. Maar voor mezelf heb ik dus iets van, dat is ook niet erg. Dat mag ook. Als we maar in beweging blijven, als we maar op zoek blijven, God wil in onze gemeente en dat we ook die ruimte houden voordat God wel degelijk kan spreken en dat we gewoon geduld hebben totdat dat steeds meer een bekende cultuur wordt, ook in een christelijk gereformeerde kerk, om op die manier Gods woord te horen en dat ook te verstaan en met elkaar te delen. Gaan we een afsluiting doen, denk ik. Martien vroeg ook, van, ik wil wel dat je aan het eind vertelt wat je ideaalbeeld is. Hoe het uiteindelijk uit moet komen te zien. Dus ik heb een paar dingen wat opgeschreven. Mijn verlangen is wel, dat geldt voor onze gemeente, maar denk ik voor elke christen, elke gemeenschap van christenen, dat iedereen persoonlijk Gods stem leert verstaan. En ook ontdekt hoe God tot hem of haar spreekt. En dat mag gewoon door de Bijbel zijn, maar dat mag ook door al die andere bijzondere manieren zijn, zoals God kan spreken als een levende relatie. Het tweede, dat ik, wat 1 Korinthe 14 zegt, hè, dat in de gemeente een plek heeft als onderlinge bemoediging. En dat dat niet altijd vanaf het podium moet, maar ook gewoon in de kring. Mensen zeggen van, ik moest aan je denken, en ik heb een Bijbeltekst opgeschreven, of ik heb voor je gebeden, en ik heb dit opgemaakt. En er wordt soms wel eens gebeld door een vriendin en zei van nou, ik zat nou in de auto en ik moest zo aan jullie denken, is er iets? En, nou, dan was er echt iets. En, nou, dat zijn gewoon mooie momenten om in je persoon, en dat hoef je helemaal niet te organiseren als kerk, maar dat dat eigenlijk gewoon is om zo met elkaar te delen. Het volgende zou zijn dat rond samenkomsten, op kringen, maar ook rond kerkdiensten, dat dat een plek kan hebben, dat mensen ook, zoals Paulus ook in Korinthe zegt, dat mensen ook zichtbaar, merkbaar zien dat Gods geest werkt door iedereen. Dus niet alleen door de dominee, of door de band die speelt, of door het begroetingsteam, maar in feite als mensen daar komen, dat ze worden aangesproken door God. Op wat voor manier dan? En dan is het door een van de jongeren die op een gegeven moment zegt, nou, fijn dat u er bent. Ik zag u zitten en ik moest hier aan denken. En dat wil ik u als een bemoediging meegeven, bij wijze van spreken. En ook dat er ruimte voor is om dromen te delen of wat dan ook. Een vierde, en ik heb er vijf, dus we zijn bijna klaar. Het belang van profetie in de Bijbel zie je ook wel als het gaat over richting geven, Handelingen 13. Antiochieën, leiders zijn bij elkaar en op een of andere manier spreekt Gods geest. En Paulus en Barnabas worden uitgezonden. En later, als Paulus met zijn groepje steeds naar het noorden van Klein-Azië wil, de huidige Turkije, dan ja, dat wil men niet en ze moeten steeds verder afdwalen naar links, komen ze bij de kust. En dan ziet hij dat, die droom, en dan overlegt hij dat van, is dit nou wat God ons op het hart legt? Dus ja, ik denk ook dat het luisteren naar God en de profetie ook een belangrijke plek kan hebben in een visie en een missie en een beleid voor een gemeente. Ik wil niet zeggen dat dat nu niet gebeurt. Want ook ons verstand is een gave van Gods geest en inzicht en wijsheid. Maar dat ook dat profetische daar een plek in kan hebben. En tenslotte is het ook wel mijn verlangen dat ook vanuit een gemeente, name gaan van profetie, ook in missionaire evangelisatie, in zendingszetting een plek krijgt. Ja, dat mensen ook zeg maar, niet alleen overtuigd worden door een rationeel verhaal over hoe geweldig het geloof is, hoe belangrijk, maar dat ze ook merken dat God leeft en ziet en aanspreekt in hun situatie en dat dingen geopenbaard worden, zoals ook in Korinthe 14 staat, als mensen in de dienst komen, dat ineens dingen vanuit hun innerlijk aan het licht komen en ze daarvoor niet wegrennen, maar zich aan Jezus overgeven. Het zou mijn verlangen zijn dat we dat als gemeente, als christenen ook meenemen de straat op in ons dagelijks leven. En dat kom ik bijna.
Hartelijk dank. Ik zou gelegenheid willen geven voor zeg maar twee vragen zo ongeveer voor de koffie. Daar gaan we koffie drinken en dan komen we terug. Maar er zijn vast een paar mensen die wel wat willen vragen of zeggen. Dus daar wil ik nu even alvast de gelegenheid voor geven.
Ik heb wel een vraag. Hoe reageerde de kerkenraad toen ze hoorden dat jij naar de profetenschool in Amsterdam ging? Hoe reageerde de kerkenraad erop?
Dat vonden ze wel oké.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ik wist zelf natuurlijk ook niet hoe dat was. Hè.
Als ze van tevoren weten hadden, hoe het was.
Dan misschien, ja. En dan had ik mezelf misschien ook wel afgevraagd. Zou ik met zo'n heen gaan. Het had denk ik vooral in die fase te maken met de persoon van Arlien. Zoals ik haar leren kennen in de bezinningsgroep. Van nou, iemand die ook vertelde van dat ze uit een traditionele kerk kwam en eigenlijk ook ontdekt had hoe God had gesproken in haar leven, hoe dat ook echt werkelijkheid was in haar leven. En dat merkte ik ook aan haar. Dus je hebt zeg maar in de charismatische beweging allerlei pluimage, ook mensen worden die denken van oké, dat moeten we even wennen en even goed aan elkaar proeven van hoe gaat dat. Maar zij was voor mij in ieder geval heel toegankelijk en daar lag heel veel basis, dus ik denk, daar heb ik wel vertrouwen in om zeg maar ook dat stukje onderwijs mee te krijgen en een stukje praktijk. Dus dat had ook heel erg te maken met een stukje persoonlijke leren kennen. Want in die groep deelden we dan van dingen die we ervaren hadden. Dus dat voor mij was dat in ieder geval een hele mooie uitnodiging.
Ja.
Ja.
Een opmerking die we hebben aangepakt, laat toch zien onderdeel worden van de cultuur van de gemeente, dus de dagelijkse gang van zaken, zeg maar.
Ja.
En ik merk in onze eigen vrijgemaakte gemeente dat een klein groepje mensen daar mee bezig is. Een nog kleiner groepje die komt op avonden waar dit thema behandeld wordt. En een nog kleiner groepje die brengt het misschien in de praktijk. Dat is ook de sfeer. Als je dan kijkt van hoe je dat onderdeel laat worden van de dagelijkse gang van zaken in de cultuur van de gemeente. Ik ben benieuwd hoe zo'n proces zou moeten verlopen.
Ja.
Hoe pak je dat aan?
Ben ik ook heel benieuwd naar. Dus dat ben ik nu aan het ontdekken. Dat zijn we aan het ontdekken. We volgen ook dat discipelschap traject van Nederland Zoekt. Hè. Dus dat gaat er ook een beetje mee. Dus de rode draad daar is bijvoorbeeld, wat zegt God tegen jou nu? En wat doe je daarmee? En bijvoorbeeld als je de Bijbel leest, of als je naar een preek luistert, als je een lied hoort. Hè. Dus dat heeft ook een wat zegt God eigenlijk? En je merkt wel dat het een soort omkering is van een mindset. Hè? We zijn altijd, maar deden we het vroeger dan niet goed genoeg? En hebben we dit dan nodig? Al dat soort vragen. En dat is terecht. Hè? Als er nieuwe dingen geïntroduceerd worden, dan moet je altijd afvragen. Ja, is het nou om de leukigheid, om de nieuwigheid? Zoals de hype. Terwijl ik denk van nee, dit is wel wat er bijna ontleert. En we hebben natuurlijk een geschiedenis, een hele lange, boeiende en waardevolle geschiedenis met heel veel, ik wil die gereformeerde roots niet kwijt. En daarom was New Mind voor mij ook zo toegankelijk, omdat ik van ja, dat is bijna op een gereformeerde grondslag, het werk van Gods geest. En hè, dus dat wil ik absoluut never nooit loslaten. Maar daar wil ik ook niet zo in vastzitten dat alleen maar, zoals we tot nu toe gedaan hebben, dat alles is. Want er is blijkbaar nog meer. En dat wil ik wel graag ontdekken. En ja, dat is stapsgewijs. En dat zal per gemeente ook anders zijn. Goed, dan moet je veel dingen, denk ik, uitleggen. Blijven uitleggen. Weer nieuwe mensen meenemen. Langzaam maar zeker moet dat een soort werking krijgen. Dat het door steeds meer mensen wordt overgenomen. Ja, en uiteindelijk ook zien van dat het werkt, zeg maar. Hè, en wat het dan betekent. En dat het inderdaad ook meer is en anders is. En dat God dan ook werkt. Dus luister naar getuigenissen. Ja, dan moet je mensen ook niet helemaal mee door te gooien natuurlijk. Want dan hebben ze iets van, ja, dat is ook weer te ver. Dus het is best wel spannend om dat... ik ken niet zoveel kerken die dat, zeg maar, het proces zo even doorlopen. Dus toch een beetje zelf uitzoeken met elkaar. Ja. Dat is wel een goede vraag.
Nou,
de twee,
dat waren de twee.
Ja.
Dus ik denk dat het goed is dat we gaan koffie drinken.
Ja.
En dat we om over een kwartier weer terugkomen. 9:10. Akkoord?
Ja.